In het klimaatakkoord is afgesproken dat we in 2050 7,5 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af hebben. Dat gaat stap voor stap, wijk voor wijk en is een forse opgave. Iedereen krijgt ermee te maken. Gemeenten hebben een centrale rol in het bepalen van de juiste aanpak per gebied. Maar ook van bedrijven en burgers wordt verwacht dat ze op een andere, slimmere manier omgaan met energie en alles wat daarmee samenhangt. Wat verandert er allemaal en wat moeten we samen doen om dit proces soepel te laten verlopen? Daar gaat deze podcastserie over. Met in deze aflevering aandacht voor de warmtepomp. Welkom, wat leuk dat je luistert naar aflevering 9 van Expeditie Energie. Mijn naam is Brecht van Hulten en in deze aflevering alles wat je wilt weten over de warmtepomp. Welke successen zijn er al behaald? Hoe staat het met technische innovaties? En wat is er nodig om de productie en aanschaf van warmtepompen te versnellen en op te schalen? Dat ga ik bespreken met Suzanne van Zuiderkom, programmamanager wijkaanpak bij afval- en warmtebedrijf HVC en specialist op het gebied van warmtepompen. En Siebe Noordermeer, MT-lid energiemarkt bij het ministerie van Klimaat en Groene Groei. Welkom allebei. Goed dat jullie er zijn. Dus even wennen, hè, dat klimaat en groene groei.
Zeker.
Ja, maar zo heet het ministerie.
Zo heet het vanaf deze zomer. Ja.
Nou ja, voor deze podcast is dat zeer toepasselijk natuurlijk. Laten we even in zijn algemeenheid beginnen. We moeten dus allemaal onze warmtesystemen gaan verduurzamen de komende jaren. Er zijn allerlei plannen voor bedacht. En één daarvan is 1 miljoen warmtepompen tot 2030. Dat is het doel wat er gesteld is. Waarom is dat eigenlijk nodig?
Nou, zoals je ook schetste, eigenlijk moeten alle huizen moeten af van verwarming door aardgas. En er zijn verschillende oplossingen voor. Je hebt warmtenetten, maar daar is al eerder in een andere podcast over gesproken. En je hebt warmtepompen. En warmtepompen kunnen all-electric zijn of hybride. En dat is gewoon een van de componenten die je nodig hebt om die 7,5 miljoen huishoudens van het gas af te krijgen. Dus dat is gewoon een essentieel onderdeel.
Ja, en die 1 miljoen, waar komt dat getal vandaan?
Nou, dat is een afspraak die ook samenhangt met het klimaatakkoord. Waarbij je dus kijkt naar 2030 en hoeveel de gebouwde omgeving dan zijn CO2-uitstoot moet reduceren. En dat is doorvertaald naar een bijdrage voor warmtepompen. En dat zijn er 1 miljoen.
Juist, ja. Ja, Suzanne, Siebe zei het al, warmtenetten. Het kan zijn dat er is afgesproken door je gemeente dat er in jouw wijk op termijn een warmtenet komt. Als je dat kunt achterhalen als bewoner, hè, van komt er in mijn wijk een warmtenet en er komt er een, moet je dan zeggen dan maar geen warmtepomp?
Ja, dat zou voor mij wat kort door de bocht zijn. Want de transitievisie warmte, waarin de bewoner dat kan achterhalen, die zijn meestal zijn die bekeken op wijkniveau, vaak op CBS-buurtniveau. En stel je voor, je wijk bestaat uit een groep woningen bij elkaar en dan de sportvelden en dan nog een stel kavelwoningen, wat villa's uit 2010. En je woont in een van die villa's en je hoort toevallig bij die wijk. Dan kan het ook maar heel goed zijn dat voor jou een warmtepomp handiger is. En ook als je nu een warmtepomp heel rendabel kan aanschaffen voor je woning, ja, dan kun je nu alvast aan de slag. En dan zou ik het de bewoner niet afraden. Gewoon omdat er dan ook die positieve energie zit voor die verandering.
Ja, dus jij zegt als je er aan denkt en je bent ermee bezig en je hebt misschien ook al wel dingetjes in je huis gedaan, gewoon doen die warmtepomp.
Ja, want het zijn vaak nu al mensen die hebben gewoon een bepaalde liefde voor de techniek. Die hebben al vroeg zonnepanelen aangeschaft. Die hebben al geïsoleerd. En als je dan heel goed die warmtepomp erbij zou kunnen hebben, ja, doe het dan gewoon.
Oké. Iemand die ook vindt dat je eigenlijk best wel snel kunt overgaan tot de aanschaf van een warmtepomp is Joeke Westendorp van de organisatie Thuisbaas. Die geven onafhankelijk energieadvies bij het aardgasvrijmaken van woningen. En zij vindt dat we veel vaker en sneller een warmtepomp zouden moeten aanschaffen. Zij zet vraagtekens bij het mantra, eerst isoleren, dan pas een warmtepomp. Je hoort Joeke Westendorp.
De TS Energetica is eerst isoleren en dan pas duurzaam je warmte opwekken. Dat is best een goede gedachte. Maar in de praktijk is het vaak heel zinvol om daar niet al te strak aan vast te houden. De volgorde is soms gewoon handiger om vast een warmtepomp in te halen, zeg maar. Maar een ander punt is dat als je denkt aan eerst isoleren, dan ga je vervolgens opzoeken, oké, maar hoe goed moet ik dan isoleren? En dan pakt iedereen de nieuwbouwnorm erbij. En een nieuwbouwnorm is echt heel dicht geïsoleerd. En die is in oude huizen eigenlijk gewoon heel moeilijk haalbaar. En dan trekken heel veel mensen de conclusie, ik kan niet dik isoleren, dus ik kan geen warmtepomp. En die conclusie, dat is dus heel erg jammer. Daar stopt het heel vaak. Ja, het is gewoon een zinvolle investering voor bijna iedereen. En hoe hoger je gasgebruik, hoe zinvoller.
Oké, zij zegt dus het is een zinvolle investering en je hoeft niet eerst al die enorme isolatiemaatregelen te nemen zoals in de nieuwbouwhuizen, maar gewoon al veel sneller overgaan tot de aanschaf van een warmtepomp. Heeft ze daar een punt, Siebe?
Nou, eigenlijk, het is een beetje ja en nee. Je moet wel degelijk je huis tot op zekere hoogte isoleren. Wil je met een warmtepomp kunnen voorzien in je warmtevoorziening? Maar het verschilt ontzettend per individueel geval tot hoe ver je moet gaan. Dus wij raden ook altijd aan om te kijken op de website verbeterjehuis.nl welke maatregelen je allemaal kan nemen. En als je op een gegeven moment wat concreter wil kijken hoe dat kan, kijk dan of jouw gemeente ook een programma met energiecoaches heeft. Die kunnen bij jou thuis kijken wat jij specifiek moet doen. Het klopt dat je niet tot het niveau van een nieuwbouwhuis hoeft te isoleren voor je een warmtepomp kan installeren. Dat klopt.
Oké, laten we eens even kijken, waar hebben we het eigenlijk over? Suzanne, er zijn dus twee soorten warmtepompen, de all-electric en de hybride. Wat zijn nou precies de verschillen tussen die twee en wanneer schaf je de ene aan en wanneer de andere?
Nou, een all-electric warmtepomp dan heb je één apparaat staan, de warmtepomp. Daar zijn ook weer verschillende smaken in, want je hebt warmtepompen die werken met buitenlucht als bron of met grondwater als bron. Of sommige zelfs voor woonboot bijvoorbeeld met oppervlaktewater als bron. Maar die hebben dus alleen elektriciteit nodig en maken daarmee warm water en warmte voor je cv-systeem. Hybride warmtepompen, die werken naast de bestaande cv-ketel. Soms zit er ook een cv-ketel ingebouwd. Dus dan heb je een soort combi-systeem. Maar die hebben dus nog steeds gas nodig. En daarnaast ook elektriciteit voor de warmtepomp. En vaak wordt het warme water dan helemaal gemaakt met nog steeds met gas. En dan een deel van de warmte, het deel van het jaar dat je niet heel erg veel warmte nodig hebt, dat het niet heel erg hard vriest, maak je dan met de warmtepomp.
Ja, moet ik dat een beetje zien zoals bij een hybride elektrische auto? Dus in principe werkt die warmtepomp en als je het niet trekt helemaal, dan springt je cv-ketel bij.
Zoiets. Dat als je heel hard gaat op de snelweg, dat je dan gewoon rijdt op je brandstofmotor en als je lekker langzaam tuft door de woonwijk, dan doe je dat elektrisch, zoiets. Ja.
En als je nou moet kiezen, moet ik nou een all-electric aanschaffen of een hybride? Voor welke afweging sta je dan? Waar let je dan op?
Nou, je moet dus inderdaad dan wel degelijk kijken naar hoe goed je huis geïsoleerd is en ook naar de afgiftesystemen van je verwarming. Dat heeft allemaal een effect op met wat voor warmtepomp je aan de slag kan. En ook daarom adviseren wij dus, kijk even of er een energiecoach beschikbaar is voordat je dat zelfstandig besluit. In veel bestaande bouw kan je sowieso met een hybride warmtepomp uit de voeten, ook al is er netcongestie. Want dat speelt ook nog een rol. Daar komen we misschien later nog op.
Nee, laten we het meteen nu bespreken. Inderdaad, want daar hebben we natuurlijk de vorige aflevering over gehad. Netcongestie, als je allemaal een all-electric warmtepomp neemt, dan zou je kunnen denken, dan komt het net in de problemen. Hoe zit dat?
Ja, nou ook daarvoor geldt dat het dus per gebied afhankelijk is. De netbeheerders hebben een kaart gepubliceerd op basis waarvan je kan zien of jouw buurt, wijk of gemeente of daar sprake is van een congestiegebied. Wij adviseren dat als er sprake is van congestie in jouw gebied, neem dan contact op met je netbeheerder als je een all-electric warmtepomp overweegt om te vragen of dat kan. Een hybride warmtepomp kan altijd. Dus in die zin, voor bestaande bouw in congestiegebieden zou je nog steeds over kunnen gaan tot het gebruik van een hybride warmtepomp.
Precies, maar voor een all-electric moet je dat dus even checken of dat kan.
Dat is wel iets wat hierin niet altijd benoemd wordt. En dat is ook all-electric warmtepompen hebben een pieklast die ongeveer gelijk is aan een waterkoker. Dus het is niet, die hebben we ook allemaal gewoon in huis. En de pieklast van zonnepanelen of het laden van je auto kan veel hoger zijn. Of van je inductiefornuis. Dus het is ook niet.
Valt wel mee.
Nee, het is meer als je het allemaal doet en tegelijkertijd en altijd, dan is er plotseling een vaste extra lading op het, ook een voorspelbare lading op het net van alle mensen die 's ochtends inderdaad gaan douchen of die allemaal hebben geprogrammeerd dat de verwarming om een bepaalde tijd langzaam weer moet gaan opstarten, waardoor dat invloed kan hebben. Maar er zijn ook genoeg andere factoren in huis die daar invloed op kunnen hebben. Dus het is niet zo dat
niet alleen die warmtepomp.
Het is niet. Ik vind soms dat iets te veel schuld wordt gelegd bij de warmtepompen. En dat vind ik niet helemaal terecht.
Oké, waarvan akte? Het is dus juist de combinatie inderdaad voor die piekbelasting. En wie daar meer over wil weten, moet even de vorige aflevering luisteren over netcongestie. Ja, we noemden dat einddoel. 1 miljoen woningen voor 2030. Er is al heel veel gebeurd. Wat hebben we al bereikt op dat punt?
Nou, we hebben natuurlijk het actieprogramma warmtepompen. Waarin we zeggen dat we in 3 jaar tijd 150.000 warmtepompen, hybride warmtepompen willen installeren in bestaande bouw. Vorig jaar zijn het er ruim 50.000 geweest. Dit jaar hopen we ook op een vergelijkbaar aantal. Dus op dat vlak liggen we, nou ja, op schema zou je kunnen zeggen. Maar tussen 150.000 en 1 miljoen zit nog wel een gat. Dus we moeten de komende jaren echt wel flink aan de bak. Willen we dat halen? En zoals jullie ook allemaal hebben kunnen lezen, gaat de verplichte warmtepomp vanaf 2026 niet door in het nieuwe coalitieakkoord.
Dat dus is geschrapt, ja. Dat was een voornemen dat iedereen verplicht een warmtepomp. Hè? Als je er een aanschaft, dan moest die... Moest het een warmtepomp zijn?
Ja,
dat is geschrapt.
De normering heette dat. Nou, het is wel zo, zeg maar, wij dachten wel dat het een soort extra push zou creëren. Waarbij mensen alsnog over zouden gaan tot die hybride warmtepompen. Of gewone warmtepompen om die te installeren. Het klopt dat het moest zichzelf terugverdienen. De subsidie blijft ook gewoon in stand. Dus ook met het huidige instrumentarium denken we dat we een eind kunnen komen.
Oké, dus het is niet zo dat jullie een wanhoopzucht slaakten toen het geschrapt werd. Van hoe gaan we nu ons doel bereiken?
Nou, ik denk wel dat het voor de mensen in de sector en zeker ook voor de installatiebranche was het echt wel een tik. Die hadden zich erop voorbereid. Die dachten van, gegarandeerd gaan er nu heel veel meer mensen die warmtepompen aanschaffen. Dus ik denk zeker dat het, daar heeft het zeker een impact gehad. Maar we moeten ook verder en we kijken nu vooruit naar hoe we alsnog die doelen kunnen halen.
Ja, want de markt...
Voor een branche is het waardeloos. Want de voorspelbaarheid gaat eruit als elke 4 jaar op basis van de politieke wind die er waait... er weer andere regelingen komen, andere verplichtingen, andere subsidies.
Oké, dus het heeft niet superveel impact vooralsnog. Voor de branche wel, maar misschien niet voor het behalen van de doelen. Hoe staat het met de productie van warmtepompen eigenlijk? Ik bedoel, kunnen we aan de vraag voldoen?
Nou, de fabrieken zijn er, die zijn gebouwd. Dus in die zin is er voldoende capaciteit om te voorzien in de vraag. Maar nogmaals, we moeten wel echt een extra push nog doen om te zorgen dat die transitie wel echt op gang blijft. Vorig jaar is het best hard gegaan met de verkoop van warmtepompen, maar dat lag ook aan de hoge gasprijs die nog zeg maar naelde na de inval van Rusland in Oekraïne. Dit jaar is de prijs een stukje lager en dan zie je dat dat gelijk impact heeft op de verkoop van warmtepompen.
Nou komt er van Europa ook nog een nieuwe regeling aan. Die zou wellicht ook nog wel een positieve impuls kunnen geven. Als het gaat om de aanschaf van warmtepomp. En dat is die, moet ik even spieken, die ETS2-regeling. Ja. Dan moet je even heel kort uitleggen hoe dat zit.
Nou, ETS2, ja, dat is ook nogmaals, dat zit eigenlijk bij het ministerie van Ruimtelijke Ordening. Maar ETS2 is eigenlijk, moet je vergelijken met het systeem zoals dat nu al bestaat voor de grote industrie. Je hebt gewoon emissierechten. En naarmate de tijd vordert komen er steeds minder rechten en wordt de prijs dus hoger. En dat wordt ook ingevoerd straks in de gebouwde omgeving. En daarmee krijg je dus een opdrijvend effect op de gasprijs. En dat zou ertoe moeten leiden dat mensen dus sneller overgaan tot het verduurzamen van hun huis. Omdat het gewoon voordeliger wordt om over te stappen op niet-fossiele energiebronnen.
Oké, dus nou ja, er was een kinkje in de kabel. Dit komt er dan weer aan. Al met al, als jij kijkt in de toekomst, gaan we die 1 miljoen halen, denk je? Is dat binnen handbereik voor 2030?
Ik weet niet of het binnen handbereik is, maar als je nu ziet hoeveel meer het al de standaard is, hoeveel meer rust van mensen thuis hebben met het idee van een warmtepomp. Als ik het verschil met 5 jaar geleden, dat mensen echt iets hadden van ja, dat werkt allemaal niet en dan krijg je niet warm en zo. Tegenwoordig zie je zoveel plekken waar mensen al zeggen nee, ik heb een warmtepomp. Alle nieuwbouw die ermee wordt opgeleverd met prachtige systemen die gewoon lekker werken. En dat comfort bij mensen van het komt wel goed. Ja, dat is volgens mij het belangrijkste om ervoor te zorgen dat het gewoon langzaam doorgaat. En dat als men inderdaad op het punt komt van die cv-ketel out of ze gaan verhuizen en dat ze naar een nieuw huis kijken en eens even kijken, goh, wat moet er vervangen worden? En soms dat gewoon in één keer meepakken zonder dat het een hele grote moeilijke beslissing is. Maar omdat ze al gewoon weten van dit komt goed, dit heb ik al gezien, dit werkt.
Ja, dat scheelt dus al. Dus dat is een positieve ontwikkeling. Hoe zit het met de prijs eigenlijk? Wat kost een warmtepomp nu?
Dat verschilt heel
sterk.
Een beetje
grofweg.
Dus wat heb jij ervoor betaald?
Nou, het zat in de range van 5.000 tot 7.000.
Ja, en dan de subsidie er nog af, toch?
Die moeten daarna nog af, ja.
Ja, maar dat is dan voor hybride. En
klopt.
Het kan...
heeft net een warmtepomp aangeschaft, vertelde die.
Klopt. Hybride.
Voor all electric kan het ook wel oplopen, afhankelijk van of je eentje hebt met een bodembron. En dan afhankelijk van waar die bodembron moet komen en hoeveel materiaal er voor nodig is, kan het ook wel oplopen naar €20.000.
Dat is nog wel dat echt is heel veel, een enorm maar dat, bedrag om op te hoesten.
Die zie je ook wat vaker in bijvoorbeeld in nieuwbouw, waarbij dat makkelijker gaat om dat in één keer achter elkaar aan te leggen. En voor bestaande bouw zie je ze iets meer met luchtwaterwarmtepompen. Dus met een buitentil die dat eruit ziet als een airco.
Oké, en dan zitten we in die range zoals...
Iets duurder meestal voor all-electric. Omdat je dan ook nog een tapwaterdeel erbij hebt.
Ja,
en meestal maar hybride, ook een buffervat.
Juist. En hybride zitten we een beetje in die range zoals Siebe zei. En dan kan dus... Hoeveel subsidie verwacht je dan?
Nou, wij de ISDE subsidieert tot 30% per warmtepomp. Dus het is ongeveer 30% wat je zou kunnen terugkrijgen. Afhankelijk van het type warmtepomp. Het verschilt per type.
Ja.
En dus dat kan je van tevoren opzoeken als je een investering overweegt. En maar 30% moet je vanuit gaan.
Dat is op zich nog steeds best wel een bedrag voor veel mensen natuurlijk om op te hoesten. En voor sommige mensen is dat gewoon helemaal niet aan de orde nog. Maar nou kan ik me voorstellen als we echt flink gaan opschalen dat die prijs ook weer gaat zakken. Wat verwacht jij daarvan?
Ja, je zou verwachten dat er meer concurrentie komt en dat in die zin partijen elkaar gaan concurreren op prijs. Een ander belangrijk element van het bedrag wat je moet betalen zijn de installatiekosten. En als het zo zou lukken om in plaats van 2 in 1 dag een warmtepomp te installeren, dan zou je dat ook terugzien in de eindprijs op je factuur. Want dat is gewoon minder tijd, dus minder uren.
Want dat is nu nog steeds...
Een van de thema's in de markt, of ze ze plug and play kunnen maken. Nu is de installatie van een warmtepomp nog best wel veel werk. Ook het inregelen ervan. Als dat makkelijker zou kunnen...
2 dagen?
Ja, vaak zijn 2 mensen 2 dagen bezig. Terwijl een installateur van cv-ketels er 2 in zijn eentje in een dag ophangt.
Dat is wel een verschil. Dus daar gaan die kosten dan in
onderhoud
zitten.
Het kan ook wat anders zijn. Het duurt dus wat meer werk om het goed ingericht te krijgen. Soms in het eerste jaar. Dus daar zitten gewoon wat meer manuren ook in.
Dat de techniek, maar dat slim aanstuurbaar. Dat kwam net eigenlijk ook al kort te sprake. Naar de toekomst toe zou je vooral willen dat apparaten, de warmtepomp, je elektrische auto. De waterkoker lijkt me wat ver, maar misschien de wasmachine, dat die van elkaar weten, hey, ik gebruik nu stroom, zodat je de pieken uit het elektriciteitsgebruik kan halen. Dat zou heel behulpzaam zijn naar de toekomst toe, om het elektriciteitsnet niet zwaarder te belasten.
Ja, ik begreep ook dat een van de dingen staat in het landelijk actieplan netcongestie, hè, dat die slim aansturbare warmtepomp de norm moeten worden.
Klopt.
Hoe staat dat ervoor dan? Is dat ook nog... Ja. Toekomstmuziek, is dat nog theorie of zijn er al prototypes? Of hoe moet ik dat voor me zien?
Nou, er worden nu onderzoeken naar gedaan. Dus het is in die zin niet iets wat volgend jaar al werkelijkheid is. Maar ik begreep dat het onderzoek dat TNO hiernaar doet wel in de afrondende fase is. Ja, wat voor implementatietermijn daar dan aan vastzit, dan kijk ik toch ook naar jou.
Ik heb meer het idee dat dit juridisch een probleem is. Omdat een huis slim aansturen, daarvoor is er al van alles aanwezig. Waardoor je fantastisch al je apparaat kan aansturen. Maar de koppeling dat men vanuit buitenshuis, vanuit het netbeheer zou kunnen aansturen wat in aan huis gebeurt, dat mag juridisch nog helemaal niet. Dus volgens mij zit daar de uitdaging.
Klopt.
Ja, en daar zijn mensen ook, dat hoor je nu. Wat was het ook weer? Rob Jetten in je meterkast.
Exact.
De tendens is dat mensen daar toch niet op zitten te wachten.
Nou, uiteraard kan het ook op basis van vrijwilligheid. Maar het klopt dat als je dat zou willen, en zeker als je het zou willen verplichten, dat er dan nog wel wat moet worden veranderd in de wet en regelgeving. Zover zijn we op dit moment nog niet. En het politiek draagvlak daarvoor zie ik ook niet.
Nee, maar ook op het moment dat mensen na het zeggen, Rob Jetten in je meterkast. Wat ontzettende framing is natuurlijk. Dan moeten mensen zich misschien ook gaan realiseren dat als wij een zo betaalbaar en zo optimaal mogelijk energiesysteem willen met z'n allen, dat we dan beter iets uitrollen wat gewoon vanuit landelijk eens goed wordt bedacht hoe we dat zo slim mogelijk doen. En op dit moment zijn we met de hele energietransitie en zeker de warmtransitie bezig door het een beetje lokaal aan elkaar te rijgen. En het is allemaal net suboptimaal, omdat we maar niet willen dat er vanuit bovenaf slim over wordt nagedacht. Er wordt ook heel erg slim gedacht lokaal. Maar als je kijkt inderdaad naar netcongestie en naar de kosten van warmtenetten en hoe die kosten nu over het algemeen de maatschappelijke voordelen niet uitkomen bij de mensen die worden aangesloten, dan wil je het eigenlijk slimmer doen en overkoepelend.
Ja, niet ieder voor zich, maar echt regie van bovenaf en dan het echt heel slim doen zodat het voor iedereen betaalbaar is. Dus, maatschappelijk lage kosten.
Mensen kunnen niet zeggen, ik wil weinig betalen en ik wil niemand in mijn meterkast.
Dat gaat niet samen. We hebben dus nog een paar dingetjes op te lossen. Hoe zit het eigenlijk met de mankracht? Zijn er genoeg, overal zijn er natuurlijk personeelstekorten. Als ik hoor dat het 2 dagen duurt dat 2 mensen aan het werk zijn. Hebben we daar wel genoeg mensen voor? Ook om deze hele operatie van warmtepompen installaties voor elkaar te krijgen?
We hebben er ook een extra push op gezet vanuit de overheid. Er is ook een subsidie beschikbaar om mensen op te leiden. Om te zorgen dat dit werk, dat er mensen zijn die dit werk kunnen doen. Maar het is ontegenzeggelijk zo dat je concurreert met de bouw en met andere technische installaties. Dus op het moment dat je het installeren van warmtepompen minder aantrekkelijk maakt, ja, dan kunnen die mensen ook iets anders gaan doen.
Ja, daar ligt ook nog wel een pijnpunt als het gaat om naar de 1 miljoen warmtepompen.
Nou, wij willen daar graag een push aan geven en dat doen we ook. En tot nu toe denk ik dat we de goede kant op gaan. Maar het is wel belangrijk dat we dus inderdaad blijven uitstralen dat de uitrol van warmtepompen doorgaat. Want anders gaan die mensen iets anders doen.
Ja, precies. Wat is er volgens jullie nodig om deze ontwikkeling, hè, dus steeds meer mensen, steeds meer warmtepompen en misschien ook wel meer all-electric, te versnellen?
Ik zou heel graag een landelijke aanpak zien waarbij, om het even wat je oplossing is, dat voor mensen duidelijk is wat de kosten gaan zijn. Dat het bijvoorbeeld een vast bedrag is. Of desnoods voor iedereen eruit, zodat we ook niet meer met tig-subsidieregelingen hoeven te werken. Maar dat het veel meer systematisch geoptimaliseerd voor gewoon de hele gebouwde omgeving wordt uitgerold. Dan zijn voor iedereen de kosten het laagst en weten mensen ook het beste waar ze allemaal aan toe zijn. Maar dat is wel voor Nederland een hele grote stap.
Ja, ik kijk even naar jou, Siebe. Jij zit dichtbij waar er aan de knoppen gedraaid wordt.
Ja, uiteraard, zeg maar, zo laag mogelijke kosten, dat zal zeker zorgen voor meer draagvlak. Het lastige is gewoon dat de manier waarop warmtenetten worden aangelegd, waarop warmtepompen worden geïnstalleerd, zijn heel andere systemen. En je hebt ook lokaal draagvlak nodig. Dus je ontkomt er niet aan om bepaalde beslissingen over waar komt wel en niet een warmtenet op decentraal niveau te leggen. En daar komen niet altijd ook alle financiële oplossingen bij elkaar. Dus dat is wel, dat is een ingewikkeld vraagstuk. We hebben daarbij het Planbureau voor de Leefomgeving, die ook dit najaar weer komt met een update van, goh, in welke wijk past nou wat het best als je kijkt naar nationale kosten? En op basis daarvan zullen we het toch moeten doen. En dat is misschien niet perfect, maar het is wel het beste wat we hebben. En de collega's die met warmtenetten bezig zijn, zijn ook daar aan het kijken naar hoe ze dat zo aantrekkelijk mogelijk kunnen maken voor de eindgebruiker. Want daar zit vooral de problematiek aan die kant. Terwijl wij bij de warmtepompen zijn we veel meer bezig met, goh, hoe kunnen we nou zorgen dat we die subsidie ook beschikbaar houden. Zodat mensen weten inderdaad welk bedrag ze gaan betalen en dat dat niet hoger gaat worden. Maar ja, het makkelijker maken en zeggen, iedereen kan zich bij hetzelfde telefoonnummer melden. Dat zie ik toch niet op korte termijn gebeuren.
Nee, dat helaas niet. Maar het is wel goed om te merken dat we dus meer met warmtepompen, in Nederland althans, meer richting zonnepanelen gaan. Zeg maar, hoe we tegenwoordig tegenover zonnepanelen, je hoort er bij wijze van spreken niet bij als je ze niet hebt. Wanneer verwacht jij? Nou ja, er wordt veel makkelijker over besloten. Toen ik ze in 2013 kocht, kijk de buurman nog aan van, dat haal je er toch nooit uit. Maar daar wordt nu echt anders over gedacht. Wanneer zijn we met de warmtepompen zover als nu met de zonnepanelen, schat jij in?
Nou, over maximaal 10 jaar. Echt max.
Oké, maar toch nog wel 10 jaar. We hebben het nu steeds over bestaande bouw, maar even, hoe zit dat bij nieuwbouw?
Bij nieuwbouw is het eigenlijk al de norm dat je iets zonder aardgas aanlegt. Daar kom je wel ook met de netcongestie in aanraking. Maar daar is gewoon een goede samenwerking tussen gemeentes, warmtebedrijven en ook andere initiatiefnemers, bouwers, om te zorgen dat dat per wijk goed bekeken wordt. Maar daar is in principe de standaard al dus zonder gas. Dus dan heb je het niet over hybride warmtepompen, maar all-electric.
Tot slot, heb jij nog een laatste advies, Suzanne?
Voor mensen die een warmtepomp overwegen?
Ja, ja, of nou, misschien wil je wel een oproep. Nou, je deed al een beetje een oproep natuurlijk.
Ik deed al een beetje een oproep.
Laten we gewoon landelijk de regie nemen. Maar
dat is omdat we dan voor iedereen uiteindelijk goedkoper, sneller. Dan is het beter voor de mensen. Het is beter voor onze doelstellingen. Beter voor de wereld. Maar als mensen nu inderdaad denken, ik wil iets doen. Ik wil alvast aan de slag. Ik ondersteun ook de oproep van Thuisbaas om niet te zeggen van eerst dit of eerst dat. Als je nu je installatie kan aanpassen en nog niet kan isoleren, ga dan voor je installatie. Ga gewoon aan de slag. En haal die energiecoach erbij. Laat je adviseren. En kijk wat je kan doen. Verduurzamen. Uiteindelijk energiebesparing loont.
Ja, Wil jij er nog iets meegeven?
Nee, dat onderschrijf ik helemaal. Je kan dus ook naar de website verbeterjehuis.nl gaan en daar kijken welke maatregelen kan ik concreet nemen. Mocht je er ook snel achter kunnen komen wat je gemeente in jouw wijk voor plannen heeft als het gaat om een warmtenet of een warmtepomp, dan kan je nog gerichter kijken naar wat de oplossingen zijn die passen bij jouw specifieke woonsituatie. Maar ik zou inderdaad zeggen, ga zelf aan de slag. Je hoeft niet te wachten.
Nee. En als we denken aan de branche die hiermee bezig is, heb je daar nog een wens op dat gebied?
Ik hoop dat ze die passie allemaal niet verliezen in dit, al dit geheen en weer met wetten en regels. Ik hoop dat ze met evenveel plezier blijven innoveren, mooie nieuwe producten blijven neerzetten. Volgende week weer op de energievakbeurs. Dat wordt echt ook gewoon weer puur genieten voor de liefhebbers. Dus ik hoop gewoon dat die lekker actief blijven doorgaan. Want er komen nu ook gewoon warmtepompen van die 90 graden maken voor doorsnee rijtjeshuis waar nog bijna niks is gebeurd. Dus er komen steeds meer opties.
Precies. En jij, maar als we hier volgend jaar weer zitten?
Ik heb er ook wel vertrouwen in dat het gewoon doorgaat. Want dit kabinet onderschrijft ook gewoon het klimaatbeleid en zegt van in 2030 moeten we die doelen halen. Nou, als je kijkt, het kan uit de lengte of uit de breedte komen, maar die warmtenetten, die gaan er niet sneller liggen. Dus er zal toch veel op de warmtepomp aankomen. En als ik in de installatiebranche zou werken, zou ik denken, ja, daar zit dus wel degelijk business in.
Oké, dank jullie wel. Suzanne van Zuilenkom en Siebe Noordermeer. Dit was aflevering 8 van Expeditie Energie, waarin we kennis en informatie delen over wat we gezamenlijk moeten doen om de doelen van het klimaatakkoord te halen. Wil je meer weten? Kijk dan op mplw.nl. En alle afleveringen van Expeditie Energie vind je via Spotify of Apple Podcasts. Dank voor het luisteren en graag tot volgende keer.